Goedemiddag en ieder hier in de kerk, maar ook allen die, alle jongeren, ouderen en gasten die verbonden zijn via onze livestream of later deze dienst beluisteren, hartelijk welkom. Vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Matthäus 7, de versen 13 tot en met 23. En we behandelen de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 11 tot en met 14 en 16 tot en met 18. Thema van de preek is de vrucht van de uitverkiezing. Mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaand woensdag, DV 2 november, is het dankdag. We nodigen u uit voor de middagdienst die aanvangt om 14:30... en voor de avonddienst die aanvangt om 19:30. De collecten, de eerste collect is voor de kerk, de tweede collect is voor de kerkelijke kas, met name kerk en onderwijs, en de derde collect is voor huisvesting Pneel. U kunt de collectebijdragen per bank overmaken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de zondagsbrief. Onze gasten kunnen hun bijdrage eventueel deponeren in de collectezakken bij de uitgangen. Of overmaken op ons bankrekeningnummer die te vinden is op onze website pneel.nl. Wij vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 105, vers 5. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Heeft de gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over de vrucht van de uitverkiezing. En ik denk dat het goed is om dan samen de volgende psalm te gaan zingen. Niets is zo oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Heere, u weet het alles al, maar ik bid tegelijkertijd ook, doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat er verder volgt in deze psalm. Psalm 139, het eerste en ook het 14e vers. Laten we vanmiddag ook belijdenis doen van ons geloof en vervolgens met elkaar zingen uit Psalm 147, het derde en ook het zesde vers. Belijd u en jij in je hart met mij mee Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gekruisigd is onder Pontius Pilatus, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgevaren, opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen ook danken en bidden. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Heere, u kent ons. U weet precies wie we zijn vanmiddag. Heere, en het kan ons soms een gevoel geven van dat we bekeken worden. Er zijn dingen in ons leven, Heere, die we graag verstoppen voor elkaar en voor u. Heere, het is toch juist zo bevrijdend om te weten dat u ons kent. En dat u ons doorgrondt. Dat u ons kent tot op de bodem van ons hart. Heer, en als u ons dan toch al kent, dan komen we maar met vrijmoedigheid tot u. Op grond van het volbrachte werk van u, Heer Jezus Christus, komen wij tot de troon van uw genade. Omdat we uw barmhartigheid en uw genade niet kunnen missen. Omdat we het nodig hebben, Heer, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Zoals uw woord dat zegt. Heer, dan zal het vanmiddag gaan over de vrucht van de uitverkiezing. Heer, wij bidden u voor een ieder voor wie de uitverkiezing een groot vraagteken is. Die vooral twijfels erover heeft. Heer, wilt u daar verandering in brengen? Wij danken u tegelijkertijd ook met een ieder die het genade mag weten een kind van u te zijn. Die de zekerheid van het geloof heeft. Die mag weten, ik ben uitverkoren. Niet om iets in ons, maar omdat u uw eeuwige liefde bewijst. Heer, wij danken u voor uw werk in onze gemeente. We danken u voor dat wat u bent begonnen. We bidden u, Heer, voor dat kleine wat misschien nog maar net ontstaan is. We bidden u, Heer, voor de kleine in het geloof, de kleine in de genade. Geef, Heer, dat er groei mag zijn. Dat u ook deze dienst daarvoor gebruiken om ons te kneden en te vormen. Zodat er vruchten gaan groeien in ons leven. Vruchten van geloof en bekering. Vruchten waarin duidelijk wordt wie u voor ons bent. Heer onze God, we bidden u ook voor een ieder. Hier in de kerk of op afstand. Die vooral twijfelt. Die zich zorgen maakt. Over zichzelf of over anderen. Omdat ze niet in u geloven. Heer onze God, wij bidden u, wilt u uw Heilige Geest aan ons schenken? Het is toch een belofte van u, Heer, dat als we u vragen om uw Heilige Geest, dat u die dan zult schenken. Maar wij vragen u, Heer, wilt u vanmiddag in ons midden werken met uw Heilige Geest? Ons zegenen, als we in de avond van het leven zijn, maar ook als we jong zijn, als we midden in het leven staan. Heer, zegen ons, geef ons een rijk gezegende dienst. Wij bidden u, Heer. Wilt u met uw licht in ons midden zijn? In deze donkere tijd. Heer, het is snel donker vanavond door het zetten van de klok. Maar het zeggen ze ook donker omdat velen zich bezighouden met Halloween. Heer, wij bidden u, hervorm ons. En schijn met uw licht in ons leven, want in uw licht zien wij het licht. Heer onze God, onze ogen zijn op u. Wilt u met kracht in onze harten werken? Ons helpen om ons te richten op uw woord, wat de Dordtse leerregels ons leren. Geef, Heer, dat het helder en duidelijk is, dat alles in deze dienst goed mag verlopen. Heer, dat het tot eer van u is, tot opbouw van uw koninkrijk, opdat niemand van ons, Heer, zou moeten schrikken als we voor u verschijnen. Heer, kneed ons en vorm ons. Omdat u geëerd en geprezen wordt in onze levens. En ook in deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie in de kerk zijn vanmiddag. Misschien wel een beetje laat voor je gevoel, hè? De klok is verzet. Maar fijn dat jullie er zijn. Fijn dat je meekijkt op afstand. Ik heb een plaatje voor jullie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je kan zien wat voor boom het is. En dat een boom is, dat zullen jullie zien. Maar wat voor boom is het? Als je een idee hebt, mag je je vinger opsteken. Dan mag je het raden. Ik zie een heel aantal vingers. Ja, wie moet ik nou kiezen? Ja, jou. Nog één keer. Een appelboom. Kijk, het ging in koor. Een appelboom. Nou, mocht je eraan twijfelen, dan kun je ook nog het volgende plaatje zien. Het is ingezoomd, inderdaad. Maar, mag die vorige nog eventjes? Hoe wisten jullie eigenlijk dat het een appelboom was? Hoe kun je nou weten, waarom is dit geen perenboom? Of waarom is het geen ananasboom? Of een bananenboom? Hoe weten jullie nou dat dit een appelboom is? Ja? Door de appels, ja. Weet je, straks gaan we lezen. Aan de vrucht herken je de boom. Nou, dat doen jullie dus. Als je appels ziet hangen, dan is het een appelboom. Zie je druiven, dan weet je, dat is een wijnstok. Dat weten jullie precies. Dat zien jullie. We gaan nu met elkaar een stukje lezen uit de Bijbel, waarin de Heer Jezus ook zoiets zegt. Aan de vrucht herken je de boom. Aan wat je als gelovige laat zien in je leven, aan de hand daarvan weet je, hé, die persoon is gelovig. Of die persoon is niet gelovig. Nou, we gaan met elkaar lezen uit Matteüs 7. Dus pak uw Bijbel erbij. Ga naar Matteüs 7 toe. En dan lezen we vers 13 tot en met vers 23. En lezen we daarna ook uit de Dordtse leerregels, maar dat zal ik nog kort introduceren. Matteüs 7 vanaf vers 13, leest u met mij mee. Daar zegt Jezus, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tot zover Matteüs 7. Vanmiddag gaan we dus verder met de Dordtse leerregels. Maar het is misschien goed als ik het weer eventjes opfris voor degenen die het nog weten, voor degenen die het niet helemaal scherp hebben, helemaal eventjes wakker roep. De Dordtse leerregels, dat zijn als het ware vier wandelingen, weet u nog? En hoofdstuk 1, waar we nu mee bezig zijn, dat is de eerste wandeling. En tijdens elke wandeling lopen we als het ware dezelfde route, maar we kijken naar verschillende dingen. En tijdens die eerste wandeling, eerste hoofdstuk, kijken we vooral naar wat God de Vader doet. We beginnen in de menselijke ellende, onze schuld voor God, maar het hoofdstuk eindigt met de lof op God. En hoe kan dat nu? Dat een zondig mens, dat hij de lof op God gaat zingen. Hoe werkt dat? Nou, we begonnen in de menselijke ellende. God doet geen onrecht als hij ons voorbij gaat, maar tegelijkertijd openbaart hij Gods liefde en die wordt verkondigd. Dat zagen we de eerste keer. Ja, als het woord wordt verkondigd, dan merk je de een die neemt het aan en de ander wijst het af. En dat beeld van die akker. Het ene stuk doet het wel goed, het andere stuk niet zo goed. Nou, zo merk je het misschien ook wel in je gezin, in de gemeente. Die gaat wel geloven, die niet. Hoe komt dat nou? Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, iemand stelt zich ervoor open, iemand maakt een keus. Maar we moeten dieper kijken. God verkiest. En de verkiezing is geen muur, maar een poort waardoor je binnen mag gaan. De verkiezing is tot troost, tot lof. Ja, er is ook een schaduwzijde. Er worden ook mensen niet verkozen. En misschien zit je er vanmiddag ook wel mee, ben ik wel verkozen? En misschien heb je al een idee erover, maar twijfel je heel erg. Zeg je, ja, ben ik wel een kind van God? Hoe kan ik dat überhaupt weten? Nou, aan de vrucht herkent men dus de boom. En iets daarvan wordt ons ook geleerd in het gedeelte wat we nu uit de Dordtse leerregels gaan lezen. De hoofdstuk 1, paragraaf 11 tot en met 14 en ook 16 tot en met 18. Best een heel stuk, maar als u het meeleest dan is het denk ik ook wel duidelijk. En vervolgens zingen we uit Psalm 95 het tweede, derde en het vierde couplet. Leest u met mij mee, Dordtse leerregels, vanaf paragraaf 11. God is volkomen wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig. Zo is het ook met de verkiezing door hem. Deze kan niet teniet gedaan of opnieuw gedaan worden. Ook kan zijn verkiezing niet veranderd, herroepen of afgebroken worden. De uitverkorenen kunnen daarom nooit verworpen of hun aantal verminderd worden. De uitverkorenen ontvangen ieder op zijn tijd de zekerheid dat zij eeuwig en onveranderlijk tot zaligheid zijn uitverkoren. Al bestaan daarin wel verschillende trappen en maten. Zij krijgen die zekerheid niet door de verborgenheden en diepte van God nieuwsgierig te onderzoeken. Nee, ze ontvangen die doordat ze de onmiskenbare vruchten van hun verkiezing in hun eigen leven waarnemen. Deze vruchten die in Gods woord worden genoemd zijn het ware geloof in Christus, kinderlijke eerbied voor God, droefheid over de zonde, overeenkomstig de wil van God, honger en dorst naar de gerechtigheid, enzovoort. Deze vruchten van de verkiezing nemen ze met geestelijke blijdschap en met heilige innerlijke vreugde waar. Aan de ervaring en de zekerheid van hun verkiezing ontlenen Gods kinderen dagelijks meer reden om zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheid te aanbidden, zich van de zonde te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, vurige wederliefde te bewijzen. Het is er dan ook verre van dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking ervan zouden verslappen in het onderhouden van Gods geboden of vleeselijk en zorgeloos zouden gaan leven. Na Gods rechtvaardig oordeel is dat gewoonlijk wel het geval bij hen die zich lichtvaardig op de genade van hun verkiezing laten voorstaan, of er leeg en overmoedig over spreken, terwijl ze niet in de wegen van de uitverkorenen willen wandelen. Deze leer van Gods uitverkiezing is naar zijn wijze raad door de profeten, door Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, gepredikt en daarna in de Heilige Schriften verkondigd en overgeleverd. Zo moet deze leer ook vandaag op de juiste tijd en plaats in Gods kerk, waarvoor zij in het bijzonder bestemd is, geleerd worden. Dat moet gebeuren met het nodige onderscheidingsvermogen, met eerbied voor God en op een heilige manier, zonder nieuwsgierig de wegen van de Allerhoogste na te speuren, tot eer van Gods heilige naam en tot een levende troost voor zijn volk. Zingen naar paragraaf 16. Hoe is het met hen die het levend geloof in Christus nog niet sterk in zich voelen, die nog missen het vaste vertrouwen van hun hart, de vrede van hun geweten, de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus, terwijl zij toch de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken? Zij moeten niet moedeloos worden als zij over de verwerping horen spreken. Zij moeten ook niet denken dat zij tot de verworpenen behoren. Zij moeten vlijtig de heilsmiddelen blijven gebruiken en vurig verlangen naar de tijd dat de genade voor hen overvloediger wordt en die met eerbied en ootmoed verwachten. En hoe is het met hen die ernstig verlangen om zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam van de dood verlost te worden, terwijl zij toch nog niet zo ver in een godvruchtig en gelovig leven kunnen komen als zij zouden willen? Zij behoren nog veel minder te schrikken voor de leer van de verwerping. Onze barmhartige God heeft immers beloofd dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het geknakte riet niet zal verbreken. Maar deze leer van de verwerping is wel degelijk schrikwekkend voor hen die geen rekening houden met God en Christus, de zaligmaker, en zich helemaal hebben overgegeven aan de zorgen van de wereld en hun zondige begeerten, zolang zij zich niet in ernst tot God bekeren. Over de wil van God moeten wij oordelen vanuit zijn woord. Dat getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar de kracht van het genadeverbond, waartoe zij samen met hun ouders behoren. Daarom moeten Godvrezende ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, die God in hun kinderjaren uit dit leven wegneemt. Aan degene die zich tegen deze genade van de onverdiende verkiezing en de rechtvaardige verwerpen, strenge rechtvaardige verwerping verzetten, houden wij de volgende uitspraak van de apostel Paulus voor. Maar o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? En dit woord van de zaligmaker, of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Maar wij, die dit heil geheim met godvruchtige eerbied aanbidden, roepen met de apostel uit, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Ja, hoe hoog is Gods troon eigenlijk boven de aarde? Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Na het amen van de verkondiging zingen we onder andere deze woorden uit Psalm 103, het 6e en ook het 7e vers. Het thema voor de preek is de vrucht van de uitverkiezing. Aan de vrucht herkent men de boom. De vrucht van de uitverkiezing en de preek heeft drie punten als structuur. Allereerst kijken we naar de zekerheid van de zaligheid. Vervolgens de aansporing tot heiligheid. En als derde kijken we naar vertroosting in onzekerheid. Die zekerheid van de zaligheid die ziet u dan vooral in het begin van artikel 12. De uitverkorenen ontvangen ieder op zijn tijd de zekerheid dat zij eeuwig en onveranderlijk tot zaligheid zijn uitverkoren. Al bestaan daarin wel verschillende trappen en maten. Volgende is aansporing tot heiligheid. Begin van artikel 13. Aan de ervaring en de zekerheid van hun verkiezing ontlenen Gods kinderen dagelijks meer reden om zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheid te aanbidden, zich van de zonde te reinigen en hem, die hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad, vurige wederliefde te bewijzen. Kortom, een aansporing tot heiligheid. En als derde, vertroosting in onzekerheid. En dan artikel 16 en 17, daar worden vragen gesteld voor twijfelaars als deze. Hoe is het met hen die het levend geloof in Christus nog niet sterk in zich voelen? Ja, wat moet je als je dat niet zo voelt? Als je zo weinig van ervaart? Nou, daar gaat de Dordtse leerregels ook op in. Derde punt, troosting in onzekerheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en ook jongeren hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, zie hem lopen? Ik denk dat je hem wel kent. Hij heet Jeremia. En Jeremia die is door de Heere geroepen en die zegt, de Heer heeft tegen hem gezegd, ga buiten de stad. Buiten Jeruzalem, ga naar die werkplaats daar. En als je daar bent, dan zal ik je mijn woord laten horen. En we zien Jeremia Jeruzalem uitlopen. Hij gaat daar naar beneden richting die beek, want ja, daar is die werkplaats van de pottenbakker. En Jeremia die gaat die werkplaats binnen en hij treft het, zie je het? Die pottenbakker is bezig op de draaischijf. Waarschijnlijk met zijn voet beweegt hij die onderste draaischijf en de as wordt in beweging gebracht en daarbovenop, die bovenste draaischijf draait ook mee. En als je goed kijkt, dan zie je daarboven op die draaischijf wat liggen. Zie je het? Klei. En die pottenbakker heeft er waarschijnlijk ook al een bakje met water bij staan en met dat die draaischijven rondgaan, zie je hoe die handen van de pottenbakker nat gemaakt worden en hoe die aan het kneden is. Aan het vormen, bezig is, prachtig. Maar op een gegeven moment, dan hoort Jeremia die man een zucht slaan. Hè? Mislukt. Het lukt niet. En wat doet die pottenbakker dan? Gooit hij de klei aan de kant? Nee, kijk maar. Hij duwt die klei weer tot een hoop. Pakt misschien een beetje water erbij. En hij gaat opnieuw beginnen. En terwijl Jeremia dat ziet gebeuren, komt het woord van de Heere tot Jeremia. Zou ik zo niet kunnen doen, mijn volk? Zie, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo is mijn volk in mijn hand, zegt de Heer. Prachtig beeld, toch? Jeremia 18, je vindt het daar. De Heere die als een pottenbakker bezig is. Hij verkoos Israël om, ja, waarom dat zo geweldig waren? Nee, als klei uit de modder. Hij verkoos hen om iets van hen te maken. En is dat ergens ook niet zo bij ons? De Heer verkoos ons om vanmiddag in zijn huis te zijn. En wat merken wij nou van de pottenbakker in ons leven? Is de Heer met u, jou bezig? Merk je dat hij aan het boetseren is? Of moet de Heer vanmiddag zuchten? Mislukt. Probeer het al zoveel jaren, maar... Ja, het liedje klinkt mooi, hè? Kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet. Kneed mij, Heere God. U weet precies hoe ik zijn moet. Maar als het pijn doet, in de praktijk... Merkt u, merk jij, dat de Heere God als de pottenbakker in jouw leven bezig is, dat hij je boetseert? Soms hier wat bijdrukt, daar misschien die kant op, steentjes eruit drukt? Merkt u dat? Ja, gezegend ben je als je zo Gods hand in je leven ziet, want dat is een vrucht van Gods uitverkiezing. Dat is een uitwerking van dat de Heere je verkozen heeft. Tot zekerheid van de zaligheid. Ja, als de Heer je verkiest, dan verkiest hij misschien als modder. Maar dan ga je veranderen. De Heer houdt zoveel van je, dat je mag komen zoals je bent. Maar hij houdt ook zoveel van je, dat hij je niet laat zoals je bent. En juist dat vormen, dat kneden, dat werk van die pottenbakker in je leven, dat is nou tot zekerheid. Als je dat in je leven opmerkt, dan mag je zeggen, ja, ik ben een kind van de Heer. Hij is mijn redder. Ik ben uitverkoren. Daar leggen de Dordtse leerregels, de opstellers daarvan, de vinger bij. In artikel 12 wordt de vraag gesteld, hoe krijg je nou zekerheid van je geloof? Hoe weet je of je uitverkoren bent? Hoe weet je of je nou werkelijk zalig bent? Nou, dan moet je dus een aantal dingen niet doen. Niet gaan speuren in hoe het precies zit met de uitverkiezing. Je kunt geen blik slaan in het boek des levens. Er zijn dingen van God die zijn voor ons verborgen. Wij weten niet het getal van de uitverkorenen. Nee, zegt Deuteronomium 29. De verborgenheden zijn voor God. De geopenbaarde dingen, die zijn voor ons en onze kinderen. Er zijn dingen die zijn van de Heer. Daar komen wij als mensen niet achter. Maar er zijn dingen die wij wel weten. Maar als je dan die hand van de pottenbakker in je leven opmerkt, dan is dat dus tot zekerheid van de zaligheid. Misschien vind je dit wat te simpel. En ik kan me voorstellen dat er vanmiddag iemand is die dit hoort en die zegt, maar waarom twijfel ik dan zoveel? Ja, ik kom graag naar de kerk en ik wil ook bidden en ik lees uit de Bijbel, maar... Ik twijfel nog zo vaak. En dan denk ik weer, ben ik wel een kind van God? Mag ik wel aan het avondmaal? Of misschien zeg je, ja, ik heb zo'n periode in mijn leven gehad, toen voelde ik het. God was zo dichtbij. Ik leefde met hem. Nu voel ik niks meer. Waar is God? Heb ik me toen misschien wat ingebeeld? Herkent u hier wat van? Of zijn er misschien mensen in uw omgeving waarvan u zegt, ja, die heeft dat ook. Wat moet je dan, als je daarmee worstelt? Nou, laat me in ieder geval dit zeggen. Kijk nou ook niet te veel naar anderen. De Heere die gaat met ieder zijn eigen weg. Als je veel rationeler bent, en je hoort van iemand anders die zoveel voelt en jij voelt dat niet, wil dat niet zeggen dat het niet waar is in je leven. Maar ga ook geen twijfel koesteren. En soms zijn er mensen die zeggen, ja, mijn ouders die gingen ook nooit aan het avondmaal, die wisten het ook niet. Of mijn opa kwam pas op zijn sterfbed tot ruimte en dat je dan de twijfel maar gaat koesteren. Ja, kan toch nooit zeker weten. Het hoogst haalbare is, och mocht het staan te gebeuren. Nee, de Bijbel zegt, zoek uw roeping en verkiezing wachten maar, waar te maken, vast te maken. De Heere God zegt in de Bijbel niet dat je het nooit zeker kunt weten. De Heere God zegt in de Bijbel ook niet dat je moet wachten tot een heel bijzondere ervaring. Paulus komt anders tot geloof dan Timotheus. Nee, wat dan wel? Hoe krijg je nou wel zekerheid? Nou zegt artikel 12, ze ontvangen de zekerheid doordat ze de onmiskenbare vruchten van hun verkiezing in hun eigen leven waarnemen. Je gaat dus vruchten zien. Van God die jou verkozen heeft. Die u verkozen heeft. En daar mag je naar kijken. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. test, ga na, controleer. Wat zijn de vruchten in onze levens? De Heer Jezus zelf die zegt, een goede boom brengt goede vruchten voort. Een slechte boom, slechte vruchten. En welke vruchten moet je dan denken? Nou, artikel 12 wordt er 4 opgesomd. Een echt geloof in Christus. Kinderlijke eerbied voor God, droefheid over de zonde en honger en dorst naar de gerechtigheid. En zullen we ze gewoon eens langslopen als een spiegel? Als de pottenbakker in je leven aan het werk gaat, dan ga je iets merken. Dan krijg je een echt geloof in Christus. Dan is de Heer Jezus niet meer, ja, toevallig die persoon in de Bijbel. Dan is de Heer Jezus niet zomaar een inspirerend figuur. Dan is de Heer Jezus niet een waarheid, een persoon die ooit bestaan heeft. Maar als de Heilige Geest, als de grote pottenbakker in je leven gaat werken, dan zet Hij het licht aan, het licht naar de Heer Jezus. En dan is de Heer Jezus een werkelijkheid voor je. Dan ga je iets begrijpen van wat Simeon zegt, als hij het kleine babytje Jezus in zijn armen neemt. Nu laat uw Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij is mijn redder. Mijn verlosser. Dan herken je iets van Thomas. Mijn Heere. Mijn God. Dan herken je misschien wel iets van Petrus. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Herkennen we er iets van? Is Jezus alleen maar iets abstracts? Of is Hij degene door wie je in het geloof verbonden bent? Je Hem vertrouwt. Ik kan niet meer zonder U, Heere. Dat is een van de vruchten. Een volgende vrucht die genoemd wordt is kinderlijke eerbied voor God. Kinderlijk, daar zit dus een relatie in. Vertrouwelijk met God. God die zo heilig is, zo verheven. Ergens voor ons besef misschien wat abstract. Want waar is God? Maar als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan ga je zeggen, Abba, Vader. En dan is Hij mijn Vader en is Hij groter dan ik. En als het dan in mijn leven soms anders gaat dan ik zou willen, dan besef ik, Hij is alsnog mijn Vader. Je kinderlijke eerbied hebt. Vader, wat u doet is goed. Respect voor Hem. Niet God maar op afstand houden, maar als kind Hem juist betrekken in je leven. Vader, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? Merk je dat? De derde vrucht is droefheid over de zonde. Zonde is dan niet meer pech. Zonde is dan niet meer, oh ja, zo ben ik nou eenmaal. Hè? Zonde is dan niet meer, ja, zo ben ik opgevoed en het is misschien niet zo aardig en niet zo vriendelijk en niet zo leuk voor hem of haar, maar weet je wat zonde dan wordt? Zonde is dan datgene waarvoor Jezus door zijn Vader verlaten is. Zonde is datgene waarvoor Jezus de hel heeft ervaren. Misschien om het heel concreet te maken. Misschien weet u wel een zonde in uw leven. Besef eens dat Jezus zegt, sla die pin maar door mijn hand. Vanwege die zonde. Kijk, zonde is niet meer iets abstracts dan, maar het heeft te maken met een relatie. Kijk, als ik iemand helemaal niet ken hier op het dorp en ik zou iets lelijks doen, dan denk ik, ja, ach. Maar als ik mijn vrouw of mijn moeder of mijn kinderen op hun hart trap en ik zie de pijn die het ze doet, dan raakt me dat. Zonde is niet meer goedkoop. Het raakt mij, het verbreekt mij. Want ik weet hoe diep Jezus voor mij geleden heeft. Uit liefde, ik zocht hem niet. Maar dat betekent dus ook dat je niet meer rechtvaardig over je zonde doet. De volgende vrucht is honger en dorst naar de gerechtigheid. Honger is meer dan trek. Dorst is meer dan, nou, plus wel een slokje water. Het is een verlangen. Een hunkering, een hoop, een uitzien naar gerechtigheid. Ja, dat het recht is tussen God en jou en het doet je dus pijn als je ervoor zorgt dat er weer wat krom is. Dat je honger hebt nadat het recht is tussen God en de wereld. Dat je honger hebt, dat het recht is tussen de mensen. Dat alle onrecht weg is, geen zonde meer, maar ook geen gevolgen van de zonde meer. Het raakt je. Als iemand kanker krijgt. Als mensen sterven van de honger. Als je iets gaat zien van wie God is, als hij met die, als die pottenbakker in je leven aan het werk is, ja, dan komt dat in je leven tot uiting. Honger en dorst naar hem. Gerechtigheid. Straks, als ik geen pijn meer doe, zegt een lied. Allemaal recht. Dan verlang je daarnaar. Nou, zo lopen die vier dingen dus kort langs. Dat echte geloof in Christus. De kinderlijke eerbied voor God. Droefheid over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid. En daar staat achteraan. Enzovoort, je zou het aan kunnen vullen. Herken je daar iets van? Herkent u daar vanmiddag iets van? Ja. Dat is onzekerheid van je zaligheid. Als je dat in je leven mag opmerken, dan mag je daarin zien. Ik ben uitverkoren. Ik ben zalig. Ik ben een kind van hem. Want als ik naar mezelf kijk, ja, uit onszelf hebben we geen liefde voor de Heer Jezus. Uit onszelf hebben we geen eerbied voor God. Geen kinderlijk eerbied. Uit onszelf zijn we zeker niet bedroefd over de zonde. Hongeren we niet naar de gerechtigheid zoals God het ons voorhoudt. Maar als je het toch opmerkt in je leven, dan is het Gods werk de vrucht van de uitverkiezing. Ik heb het niet verdiend, maar ik prijs uw grote naam om dat wat u mij geeft. Pas geleden sprak ik een gemeentelid en die zei, dominee, ik kijk in mijn leven en ik kan gewoon niet zonder God. Volgens mij ben ik uitverkoren. Ik voor mij klopt dat. Prachtig. Mag je God voor danken en prijzen. Maar wat als je nu deze vier vruchten eens op je in laat werken? En je zegt, ja, ik herken er wel iets van. Maar is het wel echt? Want ja, soms herken ik het heel sterk, maar soms dan is het ook helemaal weg. Of soms is het zo koud in mijn hart. Nou, stel dat we met elkaar bij die appelboom zouden staan. En dan niet nu, we zijn nu net geplukt natuurlijk, maar in het voorjaar. De bloesem geweest is en je ziet zo'n klein dingetje aan zo'n boom hangen. Zo'n klein, ja wat is het? Is het dan een appel of niet? Nou, je kan niet zeggen dat is geen appel. Het is wel een appel. Maar je kunt ook niet zeggen hij is volgroeid, hij moet nog verder groeien. Nee, het is misschien klein. Maar als het een vrucht is, dan mag het ook groeien. En laat het dan maar groeien. Laat die pottenbakker maar in jouw leven aan het werk. Wat klein is, moet je niet gaan weggooien. Maar het mag iets zijn wat groeit. Maar wat als je jezelf wat inbeeldt? Wat als je hier in de kerk zit of je kijkt mee en je zegt, ja, ik geloof dat ik een kind van de Heer ben, maar wat als ik er dan toch naast blijk te zitten? Of wat als ik kijk naar mijn buurman, want ik hoor die man op de Bijbelstudievereniging vaak zulke mooie dingen zeggen. En dat kan ik niet. En als ik haar wil bidden, dat heb ik niet. En zij heeft zoveel discipline, maar ik heb dat zo helemaal niet. En kijk, broeders en zusters, de Heer Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. En het zaad valt op dat pad, hè? Dat moet natuurlijk niet. Moet niet bij die steen. Moet ook niet zo zijn dat het door de doorns en de distels verstikt wordt. Maar als het dan de goede aarde valt en het gaat groeien, dan draagt het vrucht. En dan staat er in de gelijkenis 30, 60 en 100-voudig. En dan staat er niet bij, die 100-voudig, dat zijn de echte gelovigen. En die 60-voudig en die 30-voudig, die niet. Staat er niet bij. Het valt in de goede aarde en het draagt vrucht. Het 1-30, het ander 60 en het ander 100-voudig. Jezus vertelt ook een gelijkenis van de talenten. De een krijgt er 5, de ander 2 en de volgende 1. En die 1 die stopt hem onder de grond. Dat is natuurlijk niet goed, dat weet u. Maar die 1 die er 5 kreeg, dat worden er uiteindelijk 10. En die er 2 kreeg, dat worden er 4. En dan staat er in die gelijkenis dat tegen die allebei, die er 2 had en die er 4 had, die er 5 had, goed gedaan. Goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Er staat niet, alleen diegene die 5 had en die er 10 geworden zijn, die, dat is goed. Nee, het draagt vrucht, de talenten, vermeerderen zichzelf. Er zijn trappen en mate. Het is niet alleen zekerheid van de zaligheid, maar het is ook een aansporing tot heiligheid. 2 Petrus 1, daar zegt de Heer: beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En als je hier vanmiddag zit en je zegt, ik ben een kind van de Heer, dan ga je niet met je armen over elkaar en zeggen, nou ja, ik weet het, ik heb een ticket en klaar. Dat kan niet. Je gaat niet achterover hangen en zeggen, nou, het zit wel goed. Je hangt ook niet achterover en denkt, ja, ik zal het nooit kunnen weten. Nee, juist die uitverkiezing is een aansporing tot heiligheid. Aan de ervaring en de zekerheid van hun verkiezing ontlenen Gods kinderen dagelijks meer reden om heilig met hem te leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Hoe werkt het dan? Waar spoort de Heer ons dan toe aan? Nou, er worden een aantal dingen genoemd. Verontmoediging, aanbidding, reiniging, liefde. Dus gewoon eens langslopen, artikel 13 zie je ze. Je gaat je verootmoedigen. Het is een aansporing om te beseffen, ja, ik ben maar klei. Ja, dat ik zijn kind mag zijn, dat is Gods genade, zijn werk in mijn leven. Maar ik verootmoedig me voor God, want ik kom in het licht van hem, zo achter mijzelf. En ik ga iets beseffen van wat Johannes op Patmos beseft. Als Jezus daar verschijnt in zijn heerlijkheid, dan valt Johannes als dood op de grond. Als een plumpudding zakt hij in elkaar vanwege de heiligheid van hem. De uitverkiezing is een aansporing om onszelf voor God te verootmoedigen. Als klei ben ik. Maar ook om hem te aanbidden. Heere, kneed mij maar zodat ik vol ben van u. Zodat mijn leven iets laat zien van wie u bent. In het Grieks staat daar vaak het woord proskuneo. Neerbuigen om te kussen is dat. Dat is aanbidding. Dat je je neerbuigt, klein maakt en je als het ware helemaal overgeeft aan die grote tegenover je. Tegenover God. Aanbidden is als het ware het vergrootglas pakken en God groter maken voor jezelf. Al die facetten van hem gaan bekijken en vergroten en zien. Heere, wat bent u groot. Wat is uw liefde heerlijk. Wat is het een wonder dat u mij verkoos. Maak, Heere, dat ik vol ben van u. En Heere gaat ook reinigen. Steentjes eruit. Zijn er bij u wel steentjes uit uw leven gedrukt? Steentje hoogmoed misschien? Vroeger, nou, het ging echt om jou. Als iemand maar iets zei, nou, dan sprong je er bovenop, maar steentje gaat eruit. Wordt minder hoogmoedig. En die patronen die je in je leven had, waarvan je zei, ja, zo ben ik nou eenmaal. Toen de geest ging kneden, toen ging dat steentje eruit. Van zo ben ik nou eenmaal. Vroeger was je zo fel, hè? Maar de Heere die heeft die felheid eruit gedrukt en de mildheid blijft over. Merkt u dat die steentjes eruit gedrukt worden? Merkt u die hand van de pottenbakker waardoor u verandert? Dat u gekneed wordt, gevormd wordt. Reiniging, bekering. Ook een aansporing tot liefde. God liefhebben, dat kan soms best abstract zijn, toch? Het geldt denk ik voor de volwassenen, het geldt voor jongeren. God liefhebben. Ja, kijk, als je iemand ziet en je kijkt hem in de ogen, dan kun je die een knuffel geven, maar God, liefhebben, hoe doe je dat nou? En toch zegt de Bijbel, heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. Weet je, als de Heer in je leven gaat werken als de pottenbakker, dan ga je dat merken dat God werkelijkheid wordt in je leven. En dan spoort dat je aan om hem lief te hebben die jou met een eeuwige liefde tot zich getrokken heeft. Ik was een vijand van hem en zocht hem niet, maar hij zocht mij op. Ik was een vriend van de duivel. Ik leefde in zonde. Maar hij trok mij uit de diepte. Ik heb hem lief. Wat ik nu nog door een spiegel in een raadsel zie, maar straks hem mag zien. van aangezicht tot aangezicht. Het is een aansporing, broeders en zusters, als u iets mag herkennen van het werk van de pottenbakker in uw leven. Dat mag een zekerheid geven. Ja, ik ben een kind van hem, maar ook een aansporing om met hem te leven. Wat als je hier vanmiddag zit en zegt, ja, ik voel er soms zo weinig van. Ja, ik leef ergens wel trouw mee met de diensten, ik lees de Bijbel, ik bid. Soms heb ik zekerheid, maar soms ben ik het ook gewoon kwijt. Ik ben een twijfelaar. Is het wel je karakter? Misschien ook vooral in het geloof, een twijfelaar. Stel voor mij. Dan kijk ik weer naar mezelf en dan zak ik net als Petrus weer diep in die golven weg. Wat moet je doen? Dan zullen we naar het derde punt gaan van de preek. Het is ook vertroosting in onzekerheid. Artikel 16 stelt de vraag. Hoe is het met hen die het levend geloof in Christus nog niet sterk in zich gevoelen? Die nog missen het vaste vertrouwen in hun hart, de vrede van hun geweten, de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus. Terwijl zij toch de middelen gebruiken waardoor God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. En wat moet je als je die weg gaat en het blijft onzeker? Dan zeggen de artikelen, je moet niet moedeloos worden. Niet doen. Ook niet als het over de verwerping gaat. Je moet ook niet denken dat je tot de verworpenen behoort. Wat dan wel? Gebruik de heilsmiddelen. Want de Heere heeft die gegeven en heeft zijn belofte eraan gegeven dat hij dat waar maakt. In Lucas 18 vertelt de Heer Jezus van een onrechtvaardige rechter. En een weduwe klopt bij hem aan en die zegt, help mij, doe mij recht. En hij doet het niet, maar uiteindelijk, als ze hem toch aan blijft houden, dan doet hij dat dan toch maar. En de Heer Jezus zegt erachteraan, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die nacht en dag tot hem roepen waar hij hem soms lang laat wachten? God hoort het gebed. Hij ziet u zoeken. Misschien bent u al gevonden, maar heb je het zelf nog niet door. Maar de Heer maakt zijn belofte waar. Ik heb al eens vaker gewezen op Lucas 11, vers 13. Als wij, die slecht zijn, onze kinderen goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen die daarom bidden? En dan staat er een participium voor, een voortdurend bidden, zeker. Maar als jij zegt, ik zou zekerheid willen hebben, dan is dit het heilsmiddel. En dan reik ik u dus Lucas 11, vers 13 aan. En als u daarop gaat pleiten, en God is een waarmaker van zijn woord, dan maakt hij waar wat daar staat. Dan ontvangt u de Heilige Geest. Dan wordt u verzekerd, ik ben een kind van de Heere. Dat doet hij. En begin dan ook maar te danken voor wat de Heere al wel in uw leven gedaan heeft. Maar wat als je toch aanloopt tegen je zondige aard? Wat als je misschien God wel wil dienen en je soms emotioneel het avondmaal viert, maar als je zo merkt dat je die zonde toch blijft doen, je kijkt toch, je zei het toch, je deed het toch. En soms heb je goede momenten, heb je zo'n week dat je zo dicht voor je gevoel bij de Heer leeft, maar een zwak moment en dan ga je en dan. Soms denk je, ik ben dan verzekerd, maar soms ben je het kwijt. En wat moet je dan? Wat zou je zeggen tegen iemand die daarmee worstelt? De opstellers die zeggen, en hoe is het met hen die ernstig verlangen om zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam van deze dood verlost te worden, terwijl zij toch nog niet zo ver in hun godvruchtig en gelovig leven kunnen komen als ze zouden willen, dat het toch niet gaat zoals je zou willen? Dan wijzen de artikelen op die prachtige Bijbeltekst dat wij een God mogen dienen die de rokende vlaswiek niet uitblust. Dat lontje, weet je wel, van dat olielampje wat een beetje aan het walmen is. Dan denk je, nou, blus het maar uit. Nee, als je zo in het geloof bent, de Heere blus je niet uit. En het geknakte riet, nee, het is niet helemaal gebroken, maar het is geknakt. De Heere zal het niet verbreken. Zo is de Heere niet. Zo doet hij niet. Broeders en zusters, Zie alstublieft op de Heer Jezus Christus. Hoeveel liefde had Hij wel niet voor al die mensen daar rondom het kruis. Voorbijgangers die het niets kon schelen. Mensen die Hem uitjouwden. Mensen die Hem beproefden. Mensen die hun schouders ophaalden. Zie de Heer Jezus. Zou Hij dan u in uw worsteling niet genadig willen zijn? Als u dan vanmiddag komt en zegt, Heer, hier ben ik. Dit zijn mijn zonden. Dit is waar ik mee worstel. Zou Hij u dan niet in genade aan willen zien? Gods liefde voor zondaar is zo groot. Maar er kan ook nog twijfel zijn op een ander gebied. Misschien herkennen dames het vanmiddag. Als je het hartje hebt horen kloppen via dit systeem. Maar later was het hartje gestopt. En je kreeg een miskraam. Wat een verdriet kan dat geven? Het sloeg in als een bom. Of wat als je vader en moeder mocht worden? Maar met pijn in je hart en met veel verdriet moet je een kindje begraven. Wat kan het moeilijk voor je zijn? En het kan het een wond zijn, ook al is het misschien al heel wat jaren geleden. En tegelijkertijd, naast alle verdriet van het gemis en het verlies, het lege gevoel, kan er soms ook de vraag bovenkomen, waar is mijn kindje dan nu? Ik heb het niet. Is mijn kindje dan bij God, of toch niet? De opstellers van de Dordtse leerregels, die hebben hun eigen leven verschillende keren meegemaakt. Een kindje overleden is. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, ze schrijven in artikel 17. Over de wil van God moeten wij oordelen vanuit zijn woord. En wat zegt Gods woord dan? Gods woord getuigt dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond. Waartoe zij samen met hun ouders behoren. De kinderen vanaf het allereerste begin in de moederschoot horen bij Gods verbondsvolk. Ze horen er helemaal bij. Het volk dat bestemd is om met God te leven en eeuwig Hem te dienen. Dat volk. En daarom, staat er achteraan, moeten Godvrezende ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun kinderen, die God in hun kinderjaren uit het leven wegneemt. Een ontroerend beeld vind ik dat beeld van die pottenbakker. Sommige potten, daar is de Heere God al meer dan 80 jaar mee bezig. Om te vormen, om er iets moois van te maken. Maar sommige potjes bij met eerbied gesproken, heeft de Heere God maar een paar dagen, een paar weken nodig. En dan is het klaar voor de hemel. Dan zet Hij zijn stempel er al op. Made in heaven, om voor altijd bij mij te zijn. Wat een troost mag dat zijn. En de vrucht van de uitverkiezing is dus de zekerheid van de zaligheid. Is een aansporing tot heiligheid. Is vertroosting in onzekerheid. Dan kijk ik vanmiddag naar die grote Here. Naar die pottenbakker die mij gevormd heeft in de schoot van mijn moeder. Die nog dagelijks bezig is. En dan zing ik met heel mijn hart. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van kracht. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. U die de grote pottenbakker bent. Wij danken u voor uw werk in onze gemeente. Wij danken u dat we hier mogen samenkomen. En daarin zien we iets van uw werk in onze levens. Dat u ons niet loslaat. Dat u ook hier doorgaat met uw werk. Heer, en wij zijn dankbaar voor de zekerheid van de zaligheid die u ons wil geven. We danken u met een ieder die mag weten, kind van u te zijn, dat u dat hebt gewerkt. En dat we in leven en sterven van u zijn. Wij prijzen uw grote naam om uw werk, wat u gedaan hebt. Dat er ook onder ons verschillende zijn die ons zijn ontvallen de afgelopen tijd, maar die mochten getuigen van de zekerheid die ze gevonden hadden in u. Heere, schenk ons allen die zekerheid. Versterk wat u zelf hebt gewerkt, ook al is het misschien nog maar klein en net begonnen. Heere, wilt u ons helpen om heilig voor u te leven. Heer onze God, wilt u ons helpen om ons voor u te verootmoedigen, om u te aanbidden. Heer, reinig ons dan maar. Druk die steentjes maar uit ons leven die een scheiding maken tussen u en ons en die ons verhinderen om onze naasten net zo lief te hebben als onszelf. Heer, druk ze maar uit, die steentjes. Kneed ons ook als het soms pijn doet, opdat we met u zullen leven en dat wij vaten zullen zijn tot uw eer. Heer onze God, vertroost ons ook in onze onzekerheid. Heer, u weet van de twijfelaars in ons midden. Zij die maar keer op keer vallen in onzekerheid. Denk, ja, het kan niet. Heer, wij bidden u. Op grond van Lucas 11, vers 13. Schenk ons uw Heilige Geest. Heer, u hebt het toch beloofd. En u laat uw uitverkorenen soms wachten. Maar Heere, als we tot u komen en we vragen u om uw Heilige Geest, dan zult u dat toch geven, Heere. Schenk ons allen uw Geest. Heere, wees ook bij ons als wij keer op keer tegen onze zondige aard aanlopen. We worstelen met boezemzonden, met patronen. Heere, u weet die dingen die zomaar boven kunnen komen. Wilt u ons helpen om er tegen te strijden, om staande te blijven? Wilt u het ons vergeven, Heere? Dank u wel dat u die God bent die de walmende vlaspit niet uitblust, die het geknakte riet niet verbreekt. Wij danken u en wij prijzen uw grote naam voor uw genade en liefde. Heere, wat een wonder dat u het ons schenkt. Heere, wij danken u ook dat we grond van uw verbond we mogen weten dat de kinderen, de kinderen in de moederschoot die al zo jong het leven weggerukt zijn, dus op grond van uw verbond, dat ze bij u mogen zijn. Heere, de lege plek kan er ook vanavond zo zijn. U weet van gemis en van verdriet en de vragen die er zijn. En we kijken naar u. En wij beseffen dat u trouw bent en dat u als een vader alles begrijpt. Troost ons dan en wees ons allen nabij. Gaat u zo met ons mee, Heere, de week in, als de praktische dingen van het leven onze aandacht vragen. Wees bij ons als we misschien minder energie hebben dan we zouden willen, als lichamelijk of psychisch soms zwaar is. Heere, zorg voor ons. Ook in deze week, als de herfstvakantie voorbij is, help ons op school. Zegen onze studie. Geef kracht en wijsheid voor ons werk. Zegen ons ook als we op zoek zijn naar werk. Heere, wees bij ons in onze gezinsomstandigheden. Geef dat we daarin ook getuigen mogen zijn van uw trouw en uw werk. Heer onze God, geef zo een gezegende week. Als er hervormingsdag zal zijn. Heere, willen we deze wereld, als zij vooral Halloween vieren. Heere, geef gezegende voorbereidingen, ook voor de dankdagbijeenkomsten die er zullen zijn. Heere, grote machtige God, gaat u met ons mee. Zegen ons en stel ons tot een zegen, opdat we u zullen eren, loven en prijzen. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Looft, looft de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Laten we samen de lof op de Heer zingen. Met Psalm 149, het eerste vers. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.